Geliefde jongelui en geliefde aanwezigen. Van de week bij een pompstation, voordat ik de grens naar België overging, kocht ik even een krantje en las daar het volgende. 20 jaar voor beestachtige moord. Hagenaar RB heeft vorig jaar op koelbloedige wijze beestachtige wijze zijn zus en nichtje omgebracht. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de 30-jarige man daarom gisteren tot 20 jaar gevangenisstraf. 2 jaar meer dan was geëist. B vermoorde zijn 43-jarige zus en haar 13-jarige dochter door met een schroevendraaier in het hoofd te steken, en toen ze nog bewogen sneed hij de hals af. Morgenochtend 8 uur spreek ik met deze jonge man. Wat een cultuurschokken. Als je vanavond hier bij deze jonge lui mag zijn, en morgenochtend voordat ik 9 uur met mijn Bijbelgespreksgroep in Scheveningen begin, heb ik beloofd, naar aanleiding van de uitspraak die deze week zal zijn, een uurtje eerder te komen om met hem hierover te spreken. Zijn dit dan ook nog mensen? Zijn dit dan ook nog mensen die het woord van God moeten horen? Zijn dit dan ook nog mensen die recht hebben op een boodschap van vergeving en van verzoening? Ja, vanavond heb u een ander in uw midden, veel begaafde en door God geleerde, maar ook bestudeerde knechten van God mogen hier regelmatig zo bij u voorgaan en lezingen houden. We hebben er een aantal bandjes vanzelf beluisterd. Zeer ingewikkelde en complexe vraagstellingen waren daarbij. Maar vanavond zal het misschien een wat andere avond zijn. Een avond die in het teken staat van eenvoud. Een avond die in het teken staat van een mens die God afgezonderd heeft als een discipel van hem. Wat niet anders betekent als een volgeling van hem. Maar qua niveau ook niet hoger dan zijn discipelen. Eenvoudig waren ze een visser en zelfs een tollenaar die hem volgde. En daar gaat het uiteindelijk om vanavond. Wie volgt u? Wie mag ik volgen? En wie volgt u? Dat zou de eerste vraag kunnen wezen aan u. Volgt u de wet? Volgt u uw wetten? Volgt u de godsdienst? Of volgt u Jezus? Of hoort u vanavond het in uw hart doorklinken? Volgt mij. De wereld en de kerk zijn in het duister. En toch, in het duister en in het donker en in alle verwarring die er kan wezen, nu zien we daar toch die regenboog, vol van hoop en vol van verwachting. En vooral gericht ook op onze jonge mensen. Steeds meer horen we dat ook zij, juist zij, het woord van God onder het stof van de leer vandaan mogen halen. Dat woord gaan bestuderen, geraakt worden door de kracht van het woord en datgene wat Godzalige vaderen daar al over gezegd hebben. Vanavond zal het klinken persoonlijk tot jou Piet, Adriana, Kees, Jannie, hoe je mag heten, vanavond zal het klinken, geef de Heere de hand, ja komt nu. Komt, want alle dingen zijn gereed, zei de Heer Jezus. We zullen die tekst vanavond ook neer kunnen leggen naast Lucas 14, het grote avondmaal. Alle dingen zijn nu gereed om te komen. Hij is er toch die het werk volkomen heeft volbracht en daartoe zondaren nodigt, heden avond door zijn woord, niet door mijn woorden, waardoor zijn woord, en dan is het thema, het goddelijk woord, geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Een machtige geschiedenis waar we vanavond zo met elkaar even over mogen denken. Een hele boeiende geschiedenis. Een hele rijke geschiedenis die duizenden jaren geleden afspeelde, maar levend spring, levend sta in de omstandigheden en in de tijd waar u en waar ik in mag leven. We lezen in hoofdstuk 28 van die goddeloze koning Agas. Een afgrijzelijk bericht wat ik u net voorlas. Voor ons die dagelijks geconfronteerd worden met allerlei van deze vreselijke grove situaties. Niet dat je eraan wendt, maar je weet dat het woord zo waarachtig waar is. Dat uit het hart van een mens voortkomen en volgt u het maar en vult u het maar in. Maar dat zien we hier ook bij die koning Agas. Die had er ook een zootje van gemaakt. Wat een bende had die koning ervan gemaakt. En als je dan leest dat zijn zonen door het vuur gingen. Dat de zonen verbrand werden en hij brandde zijn zonen in het vuur. Dat doet me denken, als ik daar de koningen en Jesaja naast leg en ik ga het vergelijken met allerlei aspecten in deze geschiedenis. Dan zit ik midden in een Satanskerk. Dan zit ik midden tussen de satanisten, waar we ook wekelijks mee geconfronteerd worden. Agas, wat een bende. En die God van Israël, je luistert niet als die spreekt. Je luistert niet als de profeet komt en als die getuigt. Bij u lieden, zegt de profeet, zijn schulden tegen de Heere uw God. En wat doet hij? Wat is het gevolg van zulk een leven? Wel, staat er in hoofdstuk 28, het 24e vers, dat Asag, hij verzamelt de vaten van het huis Gods en hij hield de vaten in stukken, kapot met alles wat van God is, de puin in hakken, de deuren dicht en hij sluit de deuren toe van het huis Gods. Hoeveel zijn er? En zijn er vanavond misschien, of is er misschien vanavond één die in zijn hart misschien ook die deur al toegesloten heeft? En die zegt, nou ja, vooruit nog, ik zal vanavond nog één keer gaan naar zo'n avond. Je weet maar nooit. Maar eigenlijk, in het diepst van mijn ziel heb ik al afscheid genomen. O, als ik er voor die ene vanavond zou mogen zijn, als God het daarvoor zou gebruiken, zijn woord, dan zal het vreugde bij de engelen God zijn in de hemel. Over één zondaar die zich bekeert, meer dan over de 99 rechtvaardigen, die achterover leunen en vinden dat ze overal en nergens wat aan hoeven en kunnen doen. Agas, hij sloot de deuren. Hij bouwde een eigen godsdienst op, die gepaard ging met goddeloosheid. En dan in het 29e hoofdstuk, daar beginnen we ineens met Hiskia. Een jonge knaap, 25 jaar, vol van de vrezen des Heren. Vader sloot de deuren. En de zoon die opent de deuren. O, wat een wonder zal dat zijn als er ook onder jullie zijn die daarvan kunnen getuigen en kunnen zeggen. Ik heb het voorbeeld helaas niet meegekregen. Ik heb gezien hoe de deuren van Gods huis dicht vielen achter mijn ouders of achter mijn vader of binnen mijn familie. Maar deze Hiskia, een zoon die in zo'n troep was grootgebracht, maar vervuld met de vrezen des Heren, lezen we gelijk in het derde vers van het 29e hoofdstuk. Dezelfde deed in het eerste jaar zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis des Heren open en betede ze. En deze man die was vervuld van de liefde voor God. En hij begon aan een reformatie. Hij begon aan een totale vernieuwing op zo'n jonge leeftijd. Nee, we zijn toch altijd niet een product van onze omgeving. O, wat is God toch machtig om mensen te raken en mensen door het woord en door zijn heilige geest in vuur en in vlam te zetten voor zijn dienst, voor zijn naam, voor de naam van Jezus Christus, die de enige redder en het enige behoud is in deze dwaze, ellendige, goddeloze situatie waar we ook met z'n allen in terecht gekomen zijn. En dan gaat Hiskia. In het 10e vers lezen we nu. Is het in mijn hart een verbond te maken met de Heere, de God van Israël, opdat de hitte zijn storens van ons afkeren. Hiskia, hij voelt het. De Heere heeft er alles aan gedaan. En nu is het in mijn hart en in mijn ziel om met de Heeren een verbond te maken. We gaan aanpakken, we gaan reinigen, we gaan de boel opruimen, we gaan de rommel afbreken en wij gaan richting een feest werken met elkaar. Zijn doelstelling was het paasfeest, het feest van verbond, het feest van belofte. Het feest van bloed, het feest van verzoening, het feest van de uittocht, dat was zijn doelstelling. Maar oh, wat moest er dan nog veel gebeuren en wat had hij daar veel hulp bij nodig? Mijn zonen, zegt hij, wees niet traag, want de Heere heeft u verkoren dat gij voor zijn aangezicht staan zou, om hem te dienen en opdat gij hem dienaars en wierokers zoudt wezen. O vrienden, als we dat vanavond nou eens over mogen brengen en hier tegen onze jonge mensen mogen getuigen, de woorden Gods nasprekend. Want wie waren die zonen, wie waren die jongens om hem heen? Dat waren er ook. Die goddeloze troep van Agas gezien en meegemaakt hadden. Die ook gezien hadden dat de deuren van de tempel dicht getimmerd waren. En dan zegt hij, mijn zonen, wees niet traag. En wat zal dat een wonder zijn, als niet het vuur van het vlees, maar het vuur van de geest vanavond onze jonge zonen zou mogen raken, opdat zij ook in die dienst van God zouden ontvlammen en als een lichtend licht, een zoutend zout in deze vervloekte maatschappij en te midden tussen alle verwarring binnen de kerken een eenvoudig licht van het evangelie zouden mogen zijn. O mijn zonen, wees niet traag. O hink vanavond dan toch niet op twee gedachten. En kom vanavond tot hem. En geef vanavond de Heere de hand. Want de Heere heeft u verkoren. De Heere heeft u uitgezocht. Hij zegt, de Heere heeft u uitverkoren. Dat ge voor zijn aangezicht staan zoudt. O, dat geladen woord, lieve mensen. Hier staat het. En mag ik dat dan op mijn niet theologische, maar misschien schriftuurlijke, eenvoudige manier overbrengen vanavond? Ik hoef daar niet lang over na te denken als ik zulke woorden tegenkom in het kader van deze geschiedenis, van deze drie kernhoofdstukken. Dan heeft de Heer altijd mensen verkoren om zijn getuigen te willen zijn. Wij noemen dat eenvoudig Hollands de nek uit te steken, te midden tussen alle verwarring en daarin de weg te gaan. En is het niet waar? Onlangs, niet lang geleden, had ik een gesprek met wat jongelui zo even. En die zei, ja, ik weet niet of ik uitverkoren ben. Ik zei, oh, maar zou het kunnen zijn dat de Heere jou al uitverkoren heeft? Wat zeg je nu? Ik zeg, is het geen verkiezende liefde van God geweest, dat je onder het hart van een moeder gedragen bent, die misschien de knieën al boog toen jij nog in haar ontwikkelde en was? Is het geen verkiezende liefde van God geweest, toen die in de naam van het drieënig God een verbond met jou wilde sluiten? Is het geen verkiezende liefde van God geweest, dat jij het woord van God en de nodigingen van het evangelie mag horen, en dat de Heere zegt, kom, want ik heb een verbond met jou gemaakt, kom nu tot mij. O hoort, mijn zoon, mijn dochter, geef nu mijn hart aan mij. Is dat geen verkiezende liefde van God geweest? Waar haal je toch steeds dat jamaar van dat vervloekte ongeloof vandaan, wat de grootste zonde door het woord ons ook daarin wordt aangewezen? Mijn zonen, wees niet traag, want de Heer heeft u verkoren, dat gij voor zijn aangezicht staan zoudt. Als wij het woord van God gekregen hebben, de fakkel, de levende kracht, de adem van Jezus Christus, in het Nieuwe Testament, de laatste bedeling. Welk woord wij mogen spreken in de wereld die ondergaat, en de godsdienst, opdat zij alle stellingen in zouden loslaten en als een arme zondaar met lege handen zich zouden werpen aan de voeten van Jezus Christus. Kan dat? Gaat dat zomaar? Ik denk aan een van mijn jongens. Een maandje geleden zo vertelde hij mij: Willem, vannacht heb ik mijn leven in de handen van de Heere mogen neerleggen. Ik zeg, en Sjors, hoe heb je dat gedaan? Hoe ging dat? Hij zegt, ik kon niet anders als midden in mijn cel op de knieën gaan voor God, om daar te smeken en om daar te bidden, om daar mijn hele wezen en mijn hele hart aan de Heere te mogen geven. Biddend, schuldbeleidend, als een boeteling en als een zondaar heb ik me geworpen. Hij zei het, als een vuile, vieze zondaar heb ik me deze nacht geworpen naar de voeten van de Heer Jezus. Hij zegt, en daarop ontving ik vrede en verlang nou te knielen met jou, om samen tot hem te gaan. Ach, zegt hij, er was nog wel een klein incident, maar dat mag ik erbij nemen, want de bewaker 's nachts doet daar de lapjes omhoog voor het luikje om rond te kijken of alles goed gaat. En die had hem op de knieën in zijn cel gezien. En een poosje later zat hij nog op de knieën in zijn cel en die had rapport gemaakt en hij moest bij de directeur komen. Van, er is toch niets, iets mis in jouw hersens, je hebt toch geen godsdienstwaanzin dat je midden in de nacht op de knieën in de cel daar bezig ben. Geliefde, was dit er misschien één die het zou verstaan vanavond? Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Wat zien we? Hiskia, ga met die mannen aan de slag. Reformatie is actie. Reformatie is iets doen. En dan lezen we dat de priesters het huis des Heren ingaan. En ze brachten in het voorhof al de rommel en al de bende, de onreinigheid. En ze gooien al de rommel in de beek Kidron. Weg met de goddeloosheid, reformatie, ruimen, reinigen. Nee, niet in een stil vijvertje gooien die zonde. Dan we er weer in kunnen hengelen wanneer we willen. In de beek die leeft en die wegvoert van ons af. Wegspoelen met de onreinigheid en de vuiligheid. Reiniging. De weg vrijmaken. Dat mochten ze doen. En ze mochten breken met al de goddeloosheid. En daar hebben ze het druk mee. En zij begonnen nu te heiligen op de eerste der maand. En toen maakte zich de koning Hiskia vroeg op en verzamelde de oversten van de stad. Na de reiniging, daar kregen we de offeranden. O, als dan het hart gebroken mag zijn voor God, wat zou dat groot zijn vanavond. Want dat is de offerande Gods, dat gebroken hart en die verslagen geest. Maar hier, oud-testamentisch, daar gaan we natuurlijk niet op in, maar het is machtig om het te lezen. 7 varren, 7 rammen, 7 lammeren, 7 geitenbokjes. Het getal van de volheid en ze slachten. En daar komt bloed en daar komt besprenging, daar komt verzoening, daar komt reiniging. Het hele proces komt op gang door de offeranden en door datgene wat ziet op Jezus Christus, het sprengen van het bloed. En ze waren daar vol lof bezig. En ze kregen daar een vreugde om een eerste dienst met elkaar te houden. Om de Heere lofoffers te brengen. Zondoffers, brandoffers, lofoffers, dankoffers. En alle vrijwilligen, die deden daar van harte aan mee. Maar ja, er waren ook wel dingetjes die niet helemaal precies volgens de wet gingen. Dat heb je dan zo, hè. Als er dingen gebeuren en als God dingen gaat doen, dan past het altijd niet helemaal meer in het kader van een bepaald systeem. En zo was het hier ook. Aangrijpend toen ik hierover dacht, gezien ook de hele situatie waar en de positieve ontwikkelingen die er zijn, juist ook onder deze en met deze avonden. Het klopte niet allemaal helemaal. Er waren te weinig priesters. En er mochten anderen gaan helpen. En later staat er ook, de dag klopte niet precies. Er waren ook mensen die hadden zich nog niet genoeg gereinigd en geheiligd volgens de wetten van Numeri. Maar we lezen ook, als ik dit even samen mag vatten in die paar hoofdstukken, dat Hiskia voor hem om verzoening bad. En dat de Heere zegt, en die zijn ganse hart gericht heeft tot de Heere God en de Heere verhoorde en de Heere verzoende. Hier zie je in, zo prachtig, dat de liefde boven de wet staat. En dat de liefde wel eens bepaalde spelregels kan en mag verbreken. Geliefde, dan komen we in ons kernhoofdstuk, hoofdstuk 30. Ik pik er zo wat zaken uit. Maar dit is een Bijbelstudie, als u hierover gaat denken en als u deze hoofdstukken werkelijk eens helemaal door gaat lezen en op u in laat werken met het licht van de Heilige Geest, dan zal u zien hoe de situatie van onze tijd hier in geschilderd is. Maar hoeveel moed en hoeveel richting en hoeveel wijsheid het woord van God hier ook ons vanavond kan en wil geven. We gaan eens kijken naar hoofdstuk 30. En daar staat boven dat Hiskia viert Jeruzalem het paasfeest. Heb er heel wat voor gedaan. Heb er heel wat voor mogen doen. En dan gaat het richting het feest. Alles gereinigd. Alles schoongemaakt. Maar ja, je kan alles reinigen, je kan alles schoonmaken. Maar dan heb je ook nog gasten nodig. Je kan een feest aanrichten, maar dan moeten de gasten ook genodigd worden. En dan moeten de gasten ook willen komen. En de uitnodigingskaart die is klaar. En Hiskia, die gaat daarmee het volk tegemoet. Nodigend en roepend. We lezen, zo stelde zij zulks. Dat men zijn stem door gans Israël van Berseba tot Dan zou laten doorgaan. De lopers dan gingen heen en met de brieven van de hand van de koning en zijn overste door gans Israël en Juda naar het gebod van de koning zeggende, gij kinderen Israëls, bekeert u tot den Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël. Daar gaan de lopers. Ze moeten het uitbazuinen. Bekeert u. Bekeert u. Kom. Kom tot zijn heiligdom. Daar gaan de lopers. Niet alleen in de 2 stammen. Nee, ook de 10 stammen. Van Dan tot Berseba. Door heel het land heen. De andere koning, Hosea, die accepteerde dat. Een machtig werk, alles klaargemaakt. En nu mogen we de gasten gaan nodigen. En we hebben een boodschap. Een nodiging tot iedereen. Een nodiging ook voor de vreemdeling, voor de asielzoeker. We lezen het allemaal in deze hoofdstukken. En dan zegt hij in die brief en in die nodigingen wat uitgebezuind moet worden. En dan zegt hij, zijt niet als uw vader en als uw broeders, die tegen de Heere, de God hunne vader, overtreden hebben. Waarom hij hem tot verwoesting overgegeven hebt, gelijk als gij ziet. Hij zegt, kijk eens achterom en wees niet als hen. Maar, zegt hij, en dan krijgen we de tekst verhard. Nu uw liedernek niet, gelijk uw vaderen. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Geliefde, ziet u hoe we hier komen. En dan komen we bij het cruciale punt. Geef de Heere de hand. Hoe geef ik een hand? Wat houdt dat in? Welke hand? Wat voor hand? Laten we eerst eens kijken naar de hand die de Heer uitsteekt vanavond. O, dan zie ik die hand van hem die doorboord is. Dan zie ik zijn handen druipen van bloed. Dan zie ik zijn handen vol van barmhartigheid en vol van zegen. Dan zie ik die reine handen van mijn middelaar, van Jezus Christus. O, dan zie ik die handen hem in laatste aanraken. En in mijn laatste werd gezond. En hij bleef rein. Dan zie ik die handen een blinden aanraken. En die krijgt het gezicht. En daar zie ik die handen een kreupelen aanraken. Daar zie ik die handen uitgestrekt over de kinderen. O, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet. O, wat de liefdevolle handen. Strek die vanavond naar u uit. Handen. Die zich lieten binden in de hof, opdat wij, zeg het avondsmaalformulier, ontbonden zouden zijn van onze zonden en ongerechtigheden. Hij liet zich binden, opdat ons de vrijheid gegeven zou worden. O, zulk een hand, getatoeëerd, gegraveerd. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. O, mijn handen, ze zijn de ganse dag tot u uitgestrekt. Die hand die de kleine, zegt Jesaja, zal beschermen. Zulke liefdevolle handen die zich vast liet nagelen aan het kruis. En toen bad, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. O, op deze woorden brak het hart van een liberale Jood. Die Jezus Christus als zijn zaligmaker en verlosser aan mocht nemen. Die hem de hand mocht geven. Daar zat hij voor me van de week met zijn klotje op en zijn grijze baard. En de tranen liepen over zijn wangen. Hij was vervuld geweest met haat. Hij was vervuld geweest met angst. Met angst voor de rechtvaardige God, want hij dacht dat het een hele lieve God was. Maar toen hij zijn doodslag in het licht van de Bijbel, oud-testamentisch, uit de wet ging onderzoeken, toen liep die muur vast. En ik denk, dit gaat goed, maar hier moeten we niets aan doen. Laat maar gaan. O, wat liep hij vast. En nu, ik ontmoette een andere man. Een man die zijn gezicht straalde. Een man die mijn handen vastgrepen en ik wil tot mijn broeder Jezus bidden. Ik wil hem danken voor zijn genade, voor zijn redding. Dat hij mijn vervloekte, vuile hart wilde breken. Ik wil hem danken en lof brengen. Dat ik nu mag proberen niet meer te haten. Hoewel ik het nog niet geleerd heb, want die vlammen die vliegen er nog door. Maar ik weet, hij liet zich vastnagelen. En toen ik dat las, toen brak mijn hart en hij bad, Vader, vergeef het hun, zij weten niet wat zij doen. En hij wordt verschrikkelijk gediscrimineerd. Hij wordt verschrikkelijk vernederd. En het is een hele dominante, intelligente Jood. En de kracht en de dominantie kosten ook een mensenleven waardoor hij achter de muren zit. O, die handen van die Jezus, die handen van die barmhartige God, Hiskia, die zag die hand, die vaderlijke hand van die God. En dan roept hij het volk op en dan zegt hij, verhard uw nek niet. Geliefde, misschien wat vrije inlegkunde of weet ik hoe ze het noemen, maar ik moet het wel eens tegen of altijd tegen mensen uitleggen, de dingen uit de Bijbel, die vaak nooit een Bijbel in hun handen hebben gehad. Van de week had ik nog iemand die voor het eerst een Bijbel in zijn hand had. En de haren op zijn armen kwamen overeind. En hij zat te trillen. En ik begreep het al. Jij bent een kind die in de Satanskerk geweest is. En jij bent iemand die met Satansbewegingen te maken gehad heeft. En dit soort mensen mogen we dit woord van God uitleggen. En dan zeg ik, kijk, hier hebben we de ratio zitten in ons hoofd. Ik probeer het vanavond een boodschap in uw oren te krijgen. En dan is het mijn gebed dat hetgeen wat door het oor gegaan is, wat hier in de ratio terechtgekomen is, dat het door mag gaan naar de emotie die we hier hebben zitten, de ziel. Hier zit het gevoel, hier zit de ziel, hier zit het hart. En de nek verharden, dat is ons afsluiten. Zeg maar, de zenuw noem ik dat afsluiten, zodanig dat het hier blijft zitten en dat het geen gelegenheid krijgt om in onze emotie en ons gevoelsleven ook een plaats te krijgen in het woord van God. O geliefde, laat vanavond het niet zo zijn. Sluit het niet af voor datgene wat de Heere wil geven vanavond door zijn woord. Geef hem de hand en kom tot zijn heiligdom. De hand van hem heb ik geprobeerd een paar eenvoudige dingen van te zeggen. En de hand van mij, o, wat voor hand. Een vuile hand. Een moordenaarshand. Een hand bevlekt met zonde. Een hand bevlekt met 1000 zonden. En dat we nou die hand in zijn hand mogen leggen. Dat hier staat, geef de Heere de hand. Omdat hij de hand door het evangelie vanavond naar u uitstrekt en vraagt. O zoon, o dochter, geef mij jouw hand. En dan is het geen hand die we geven zo op afstand. Want er is een groot verschil hoe we de hand geven. Als ik een zaak in het Midden-Oosten gedaan had, dan gaf je de hand. En je keek elkaar recht in de ogen. Je keek elkaar als het ware in de ziel. En zo geef je de hand. En dan voel je in die handdruk, voel je het hart kloppen. En dat is de hand geven. Dat je de ziel voelt kloppen. Dan geef je met de hand je hart en je wezen aan de ander. Is dit niet het beeld van de verbintenis van een huwelijk? Kijk je elkaar niet recht aan? Voel je niet elkaars warmte? Voel je niet elkaars genegenheid? En meen je het niet met heel je hart als je elkaar de hand geeft? O, geef de hand. En geef met de hand je hart. O, mijn zoon, geef me je leven. Geef me je hart. En ik zal voor je zorgen. Als we zo de hand mogen geven, de hand, hoe warm kan die zijn? Als we verzoenende hand met iemand mogen drukken naar een heftige ruzie en we mogen het uit onze ziel de hand drukken met elkaar en elkaar in de ogen kijken en het is weer goed. En zo hopen wij dat u ook vanavond daartoe mag komen. Dat u vanavond tot dat wezenlijke besluit in uw leven mag komen. Waar de Heere van getuigt in zijn woord. En wat hij vraagt aan u. Waaraan hij zoveel werk al reeds wilde verrichten. En die boodschap die gaat door. En dan staat er in die boodschap wederom, want als gij u bekeert, dan komen de beloften. Als gij u bekeert tot de Heere, zullen u uw broederen en uw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht dergenen die hen gevangen hebben. Want Agas had er een bende van gemaakt, maar God had er ook gestraft. Ze waren volop in oorlog verwikkeld. Het was een moeilijke situatie, maar in die moeilijke situatie ontstonden toch deze prachtige dingen. En zo gingen die lopers maar door, van stad tot stad, door het ganse land, door Efraïm, Manasse, Zebulon toe. Doch zij belachten hen en zij bespotten hen. O geliefden, als we een boodschap van de hemel hebben, dan moet ge niet denken dat we daarmee kroontjes zullen halen. Dan moet ge niet denken dat we daar de loftrompet zullen horen van de wereld of van de godsdienst. O nee, de Satan, die kom in beweging. Die kom in beweging daar waar we de eer van God en de zaligheid van zondaar bedoelen. Het zal wel zo zijn in het geestelijk of in het kerkelijk leven ook. Maar ik maak het aan mijn leven mee in de gevangenis. Als je daar door de geest van God in zijn moment heeft mogen spreken en getuigen hoe kwaad de duivelen zijn. En prompt word je 5 minuten later, zoals 2 weken geleden, nog platgescholden door een priester. Een oude baas van 65 jaar oud. En je nog kan verketteren zoals ze het vroeger deden. En wat een vreugde is er dan in je hart. Want het is om de naam van Christus. Of je ontmoet een moslim. En je staat met iemand te praten en hij zegt, kijk uit, praat niet met die christenhond. Dank u, Heer, ik mag een christen zijn. En laat ik een hondeke met die vrouw zijn. En een kruimeltje van u mogen hebben. Om het brood uit te delen in deze gevangenis. Zodat er nog goddelozen zouden weten dat u het brood des levens bent. En zo belachten ze hem, staan hier. Maar er waren ook anderen. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Assur, Manasse en Zebulon. Maar ook was de hand Gods in Juda hun enerlei hart gevende, dat zij het gebod des konings en de vorsten deden naar het woord des Heren. Daar waar het hart van de reformatie begonnen was, daar zegende de Heren. Ziet u dat de Heren ook inspanning wil zegenen? Want juist de hand Gods was daar in Juda, waar Hiskia vanuit met de reformatie begonnen was. En ach, ik ga het afronden. Geliefde, wat werd het? Een groot feest. Het werd een ontzettend groot feest. Het werd een feest met cymbalen, met trompetten. Het woord blijdschap kom u steeds weer tegen. Nee, we hebben geen saaien en geen sombere dienst. O, wat een vreugd is het om die God te mogen dienen en in de strijd te mogen staan. Nee, het is geen vreugde om uw eigen hart te leren kennen. Maar in het licht van Jezus Christus, dat hij wil reinigen van alle zonden, van alle zonden. Zal ik dat morgen ook tegen dat gassie kunnen? Zal ik dat morgen tegen dat gassie mogen zeggen? En dan lezen we hoe zij niet genoeg hadden aan 7 dagen. Het eigenlijk 7 dagen verlengde nog. En zo was er grote blijdschap te Jeruzalem. Want de dagen van Salomo, van de zoon van David, vanaf die tijd was het niet geweest. En dan sluit het hoofdstuk sluit. En hun gebed kwam tot zijn heilige woning in de hemel. Geliefde. Wat een geschiedenis. En wat kunnen we daarmee vanavond? De lijnen die zitten erin. En de nodiging komt vanavond. Hij, Jezus Christus, staat centraal. Het bloed wat door al die hoofdstukken heen lezen. De offerande, de besprenging, de verzoening. U ziet het allemaal niet. En het paasfeest wat tot een intense vreugde en beleving was voor degene die gehoor gegeven hadden aan de oproep. Die gekomen waren tot de tempel. Degenen die daarmee bezig wilden zijn. Die daar waren. die deelde in een machtige vreugde en in een machtige vrede. Wij hopen en wij bidden dat er vanavond zulke zondaren door Gods liefde en genade het niet langer vol kunnen houden en die vuile hand uit de boezem willen weghalen en leggen in de hand van hem die de melaatse reinigt. O geliefde, dat u toch vanavond niet bij die negen zal horen. Dat u vanavond niet bij die negen zal horen die niet meer terugkwamen naar Jezus. En dat die ene Samaritaan, die heiden, die buiten de gemeente stond, dat Jezus daartegen moest zeggen, uw geloof heeft u behouden. Dat het geloof als een kracht en als een heerlijkheid vanavond heerlijk en krachtig al het ongeloof is van u af deed werpen. En dat u als een kind vanavond, u aan de voeten van het lam zou mogen werpen. En al uw jamaars en al uw opgebouwde godsdienst en verhalen en twijfels vanavond eens zou mogen inruilen voor die liefdevolle hand van hem die vanavond tot u zegt, kom, want alle dingen zijn nu gereed en excuseer u niet, want ik ga anders uit. In de heggen, in de straten, in de stegen. En ik ga de andere halen. Ik keert mijn rug naar hem toe. En ik ga de andere zondaren nodigen. Maar vanavond hoor u het nog. En het is in de naam van Jezus Christus. Als hij de hand vanavond uitstrekt en zegt. Nogmaals, kom. Kom, geef de Heere de hand. En kom tot zijn heiligdom. Dat is zijn gemeenschap, dat is zijn liefde, dat is het water en het brood, het voedsel voor het leven, voor tijd en eeuwigheid. O, dat u vanavond zo alle jamaars achter u zou mogen laten en zo die kracht zou mogen voelen door uw ziel heen. Heere, dit is het uur, dit is het moment van mijn verlossing. Prijs dan die grote en die heerlijke naam voor zulke kracht, voor zulke woord, voor zulke zegen, wat hij wil delen vanavond met een ieder van u. Amen.